Je luistert naar de Sacred School podcast.
Elke aflevering is een cacao-ceremonie waarin we openhartige, intieme gesprekken voeren met mensen die ons inspireren op het gebied van zelfliefde, zelfontwikkeling en spiritualiteit.
Wij geloven dat je goed bent zoals je bent en dat alles wat je nodig hebt al in jou zit. Soms heb je even een steuntje in de rug nodig om je dat te herinneren. We zitten hier nu met Yvonne van House of Wholeness. Welkom. Welkom.
Dankjewel.
Ja, en ik heb jou uitgenodigd omdat wij samen in een traject zitten. Waarin we eigenlijk, ja, hoe moet je dat eigenlijk samenvatten? Het is een traject van Nadja, van Os en het heet Rebirth. En het is echt jezelf zo ontleden. Je angsten aankijken en dan uiteindelijk dat innerlijke werk doen, wat ervoor zorgt dat onze business uiteindelijk gaat floreren. Ja. Dus ja, daar ken ik jou van. En klopt. We hebben allebei wel eens met tranen in onze ogen tijdens die Zoom-sessie gezeten. No shame.
Nee, daar mag alles zijn, ja. Dat, ja. Ik vind dat de energetische kant van ondernemen of zo.
Juist, ja. Ja, ja, en jij bent coach en psychotherapeut. En ja, we gaan het vandaag eigenlijk hebben over dat hele pad van wanneer je je niet goed genoeg voelt. En dat kan natuurlijk hele diepe sporen achterlaten en heel veel invloed hebben op hoe je je leven leidt. En jij hebt daar, ja, dat is gewoon echt een van jouw kernthema's geweest in het leven, lijkt het wel zo. Als, ja, ik absoluut. Zie je knikken.
Ja. Ja.
Dus daar gaan we het vandaag een beetje over hebben. Nee, niet een beetje, daar gaan we het gewoon over hebben vandaag.
Over hebben dan, ja.
Omdat heel veel mensen daar natuurlijk mee struggelen. Niet goed genoeg voelen. En ja, ik ga een vraag stellen aan jou. Wat is de eerste herinnering die je hebt waarin jij jezelf dus niet goed genoeg voelde?
Wauw. Eerst wat in me opkomt is kleuterschool en dat ik daar absoluut niet heen wilde, want ik was super bang, want ik kende die kindjes niet, ik kende de kindjes van de peuterzaal, want ik ging alleen naar de peuterzaal, dat was 2 middagen, weet ik nu, toen voelde dat alsof dat mijn leven was of zo, maar toen werd ik 4 en toen moest ik naar de basisschool. En er waren allemaal onbekende kindjes en die kende ik niet en vinden mij die wel aardig. En ik was helemaal, ik ging al helemaal uit mijn plaat en toen was ik 4. Dus ik weet nog dat ik dat verschrikkelijk vond.
Ja.
Ja. Ik was dus bang dat die kindjes mij niet leuk zouden vinden.
Ja.
Ja.
Dus als je eerste herinnering, je weet dan niet wat daar weer, waarom je dat op dat moment dacht.
Op dat moment wist ik het absoluut niet, maar inmiddels ben ik natuurlijk behoorlijk terug gaan kijken van waarom was dit voor mij zo'n struggle? Nou, toen ik 4 was, maar ook toen ik 25 was. En zo'n beetje tot mijn 30ste, denk ik wel, nog iets langer. Ja, en dat kwam wel echt door vroeger. Terwijl ik zat natuurlijk nog totaal in mijn vroeger. Maar ik kwam uit een gezin, we hadden een boerderij thuis. En mijn ouders die waren heel druk met de boerderij. En ik had 2 oudere broers, die zijn 2 van elkaar. En die hadden er een beetje hun missie van gemaakt. Hoe dat precies zit, weet ik ook nog niet. Heb ik over een paar maanden heb ik daar weer een familieopstelling voor. Maar om mij de grond in te boren. Daar kwam het eigenlijk op neer. En ik kan wel zien nu dat zij zich ook heel onzeker waren. En dat ze mij naar beneden drukten. Maar dat hebben ze eigenlijk gedaan vanaf, ja, ik denk dat ik 2, 3 was.
Wow.
Dus dat kwam al heel snel. En dat, ja. Ja, dus op mijn 4e voelde ik dus blijkbaar al dat soort dingen.
Ja.
Wat ik ook nu best wel heftig vind. Jeetje, 4.
Ja. Ja. Ja, wat heftig, joh. Dus je eigen broers, die waren je gewoon aan het pesten. Gewoon.
Ja. Ja. Ja.
Damn.
Ja. En ze waren ook met z'n tweetjes. Ja. Want ze waren dus 2 van elkaar. Dus het was echt een front. En ik voelde me altijd echt van, maar wat heb ik dan verkeerd gedaan? Dus ik dacht ook altijd dat ik een heel slecht kindje was en zo. Ja, dus daar, dat is denk ik wel de bron. Ja.
Wow. En nou, natuurlijk een logische vraag. Ik ga hem gewoon stellen nu ook. Maar heb je ook nu gewoon contact met je broers? En hoe?
Ja. Ja, wel. Ja, ik heb zeker gewoon contact. Eentje woont in Zweden. Met zijn 3 kindjes en zijn vrouw inmiddels. Andere woont ergens in de buurt van Eindhoven. En ik ga gewoon naar de verjaardag. Dus in die zin, ja. En ik heb ooit op mijn 27e nog met een van die broers, die dus nog in Nederland woonde, het gesprek aangegaan van, hey, we zijn nu volwassen. En dat werd gewoon weer precies hetzelfde. Met al die gevoelens die daarbij zaten toen ik thuis kwam, dacht ik, wow, dit is heftig. Ja. Dus toen heb ik het ook gelaten.
Ja.
Maar onlangs, echt een paar weken geleden, had ik een challenge. Dat heette de Authentic You Challenge. Die heeft hij toen gevolgd samen met zijn vriendin. En toen ging hij daarna dus steeds bellen van, oh, wat interessant. En daar zat ook wel iets in over hun. Maar ja, en zei, ja, was dat dan echt zo erg? Ik zo, are you kidding, weet je wel? Maar dat heeft hij dus helemaal niet die herinnering zo aan. Ik zo, ja, voor mij, ik heb dat wel zo ervaren. Daar heb ik het toen bijgelaten, denk ik, ja.
Ja.
En nu is het ook pretty okay, zeg maar dat was echt heel lang voor mij niet. Maar op een gegeven moment had ik gewoon in het gezin een beetje van, okay, ik ben blijkbaar heel anders dan jullie en ik ga mijn eigen pad. En,
ja. Ja.
This is how we do it.
This is how we do it.
Ja. Dus dat was voor mij het begin.
Wauw. Ja. Nou, dan gaan we straks natuurlijk gewoon nog mee verder. We doen even ons rondje,
ja,
inderdaad.
Precies, ja.
Heb jij een vraag voor Emily?
Nou, ik moet zeggen dat ik het echt wel echt een hele mooie vraag vind. Om iets nog. Wat is jouw sterkste herinnering aan van, oh, ben ik niet goed genoeg? Herken je het überhaupt, het gevoel?
Ja, zeker. Ik denk dat het voor de meeste mensen wel herkenbaar is. Nou, ik moet ook heel eerlijk. Ja, ik heb. Er komt heel veel naar boven nu. En jij had het over de kleuterklas. En ik kan me nu heel goed herinneren dat de eerste dag dat ik daar stond in die kleuterklas. En dat ik in die kring zat. En dat ik naast de juf moest komen staan. En dat ze mij ging vertellen. Of dat ze mij ging voorstellen aan de rest van de klas. Dit is het nieuwe kindje. En er komt een heel ongemakkelijk gevoel naar boven. Dus ik denk dat voor mij wel een moment ook is geweest van, dat ik misschien wel liever door de grond was gezakt dan dat ik daar stond. En ik was als kind best wel een beetje mollig. En ik kan me ook heel erg herinneren dat ik heel vaak opmerkingen kreeg over mijn buik. Ik kan me ook herinneren toen ik in groep 1 zat. We zaten dan in groep 1 en 2, zaten dan samen in een klas. En dat er een jongetje uit groep 2, ik weet nog precies hoe die eruit ziet, wat zijn naam is. Ik weet niet hoe die er nu uitziet, maar gewoon dat jongetje van 5 jaar zie ik nog voor me. Dat die met zijn handen zo op mijn buik ging trommelen, omdat mijn buik een dikke trommel was.
Oh, wauw.
En die, nou ja, dat is denk ik waar ik gewoon heel erg bewust werd van mezelf, van mijn uiterlijk. En nou ja, ik heb een broer en zus die bijna 7 en bijna 9 jaar ouder zijn dan ik. En ik weet ook nog dat ik heel erg, ja, een soort van drang voelde om op hun niveau te komen, om erbij te horen. Ze hadden ook onderling, in mijn beleving, best wel vaak ruzie. Ik weet niet of dat echt zo is. Maar dat ik altijd het gevoel had van, ik moet voor één van de twee partij kiezen. En ja, dat ik altijd, als ik voor de een koos, dan stelde ik de ander teleur. En dat het altijd, zeg maar, de energie was waar ik in zat. Dus ik heb wel, ja, dat niet goed genoeg voelen. Oh, dat kan ik op zoveel, dat heb ik zo vaak gevoeld.
Ja.
Echt waar, zeker wat jij net zei, dat je 30 na misschien nog wel langer. En ik heb het denk ik nu nog steeds wel eens. Niet dat het zo'n diepe verankerde kernovertuiging meer is. Maar dat het ineens dan even zo'n gevoel is weer van, oh ja.
In een spannende situatie, een nieuwe situatie?
Nee, dat niet. Want ik heb absoluut geen angst voor nieuwe situaties. Maar meer als ik als een ander dat op mij weer spiegelt of zo. Of ik weet niet, als ik mezelf niet goed in mijn vel voel of moe ben, dan raakt het me sneller. Ik denk omdat ik dan ook minder, hoe zeg je dat? Ik wou zeggen minder kritisch, maar dan ben ik juist kritischer op mezelf.
Ja.
Terwijl als ik er gewoon ben, als ik er gewoon sta, dan zie ik echt mijn eigen waarde in. En dan kan ik ook nare opmerkingen bijvoorbeeld gewoon langs me heen laten gaan. Maar ja, er komt heel veel boven. Dus ik denk dat het een heel mooi en interessant onderwerp is om in gesprek over te gaan. Ja.
Ja.
Ja, Landa. Nou is het jouw beurt. Jeetje, wat wil ik jou vragen? dit is een onderwerp waar wij het eigenlijk samen ook best wel vaak over hebben. Gewoon het hele stuk van wanneer ben je goed genoeg, zelfliefde. Ja. Dat is natuurlijk waar eigenlijk ons hele Secret School om draait. Maar, dus ik weet natuurlijk voor al heel veel dingen op dit gebied van jou. is het voor jou nu nog een actueel onderwerp? Komt het nu nog vaak naar boven dat je niet goed genoeg voelt?
Ja, in zekere mate wel. Maar het is net alsof de gelaagdheid eraf is. Mm. Dus als ik me er bewust van ben dat ik zo'n gedachte heb over bijvoorbeeld van ben ik dan wel goed genoeg als, is mijn post wel goed genoeg die ik schrijf, weet je wel, is het echt inhoudelijk sterk of kan het beter of met in het werk zelf, ik ben niet opgeleid als coach zijnde, ik weet inmiddels, ik ben een tweelijn van human design en een van de boodschappen die daarbij kwam was, Lan, jij hoeft niet jezelf helemaal te studeren om dit goed te kunnen. Dat kan zelfs gewoon ook afleiden. Jij hebt een innerlijke wijsheid waar je uit kunt tappen. Dus, maar dan toch alsnog die onzekerheid van, ja, hallo, ik heb geen opleiding. Kan ik dit dan überhaupt wel? Ben ik dan? Want je bent toch met mensen bezig en je moet het integer doen.
Ja.
Dus, maar goed, er zit wel gewoon een soort van, ze noemen het dan een natuurtalent of zo, weet je wel. Dus nou ja, dan mag ik daarop vertrouwen en dat uitproberen. Nou ja, na bijna 100 sessies, dan vertrouw ik daar ook wel op dat ik dat wel kan. En je ontwikkelt het ook natuurlijk door het gewoon te doen. Maar toch zitten dat soort onzekerheden er soms bij, zeker. En daar ga ik dan wel, hoe ga ik daarmee om? Dat is door gewoon er even mee te zitten. Dat door me heen te laten bewegen. Soms journal ik erover. En het doorgaan. Echt het doormaken. Dus gewoon, ondanks dat je dan misschien in een sessie zit en je hebt zo'n stemmetje dat heel kritisch is en dat zegt van, nou Lan, je lekker bezig. wat je nu weer zegt, dat is wel echt onzin of zo. Weet je, heel soms gebeurt dat wel eens.
Ja.
Maar dan kan ik daar heel zacht voor zijn. Ik heb wel echt mezelf getraind om een heel zacht, liefdevol stemmetje te hebben die dan tegenover het schreeuwende egootje staat.
Ja.
En dat, daar ben ik wel heel dankbaar voor, dat ik dat heb kunnen ontwikkelen.
Ja, precies.
Ja.
Ja, mooi.
Ja, want jij hebt wel zo'n opleiding. Jij doet dat.
Ja, ik heb mijn coachopleiding heb ik afgerond. Ik kwam van zo'n andere kant, zeg maar. Ik heb in de marketing en innovatie, consultancy, grote bedrijven, allemaal vanuit het idee, dat is de bedoeling toch? Dat is toch goed? Als ik dit doe, dan vinden mensen mij goed, toch? En ik liep in die bedrijven rond en ik dacht alleen maar,
wat doe ik hier?
En wat zijn die mensen aan het doen? Waarom rennen ze rond met stapeltjes papier onder hun arm en doen ze interessant? Ik begreep er helemaal niks van. Ik wist echt niet wat ik daar aan doen was. Maar voor mij was het, voor jou klinkt het best wel alsof het organisch is gebeurd. En voor mij was er in die zin niks organisch aan, omdat mijn hele omgeving hield zich niet bezig met de zachte kant. Zo noemen ze dat dan in bedrijven. Dan is het de zachte kant. Dus ik heb wel heel bewust gekozen. Ik wilde eigenlijk al heel lang coach worden. Maar elke keer dacht ik, ja, wat ga ik ze nou weer vertellen? Want ik voelde zelfs niet eens een fundament in mezelf. En dat, we hadden het daarvoor, voordat we gingen beginnen, zeg maar, al een beetje over van, vanaf waar je jezelf goed genoeg vindt, iedereen zal het herkennen. Maar ik stond echt, voor mijn gevoel, op -20 of zo.
Mm.
Ik voelde gewoon geen fundament van zelfvertrouwen in mezelf. En dat had ik natuurlijk zeker door. Dus dan ging ik naar psychologen, naar coaches, naar healers, naar van alles. En dan kreeg ik cognitieve gedragstherapie. En dacht ik, ja, oké. Okay. En na 6 sessies dan zei ze, ja, je bent klaar. Want ik kon mezelf prima handhaven in de wereld. Daar had ik genoeg beschermingsmechanismen voor opgetuigd om gewoon te leven. Maar ik voelde dan steeds, en toen had ik daar nog helemaal geen woorden of zo voor, maar van, nee, er zit gewoon niks onder. Ik kan dit wel doen, maar ik kan dit niet Ja, er zit letterlijk niks onder. Dus ik moest echt helemaal dat opbouwen van... van min 20 voelde het voor mij.
Ja.
En toen ik dus eenmaal dat moment had bereikt... Het was echt een moment van... Hé, ik ben goed genoeg. Toen dacht ik, oké, nu ik dit voel... Ik heb dit gevoel, heb ik 15 jaar naar gezocht. Door heel echt van alles te hebben gedaan... Oké, nu ga ik ervoor. Nu ga ik mijn baan opzeggen. Nu ga ik een coachopleiding volgen. Die ik dan ook weer cadeau kreeg van iemand die bij er... Dan gebeuren dat soort dingen dan ook weer natuurlijk. Dus voor mij was het echt een markering. Ik weet ook nog de datum zelfs. Weet je wel, van oké, nu ga ik gewoon het leven leven wat ik heel graag wil. Maar wat ik absoluut niet durfde.
Ja.
Dus dat...
Hoe is dat voor jou gegaan dat je ineens dat beslist... Of dat punt bereikte van oké, ik ben wel goed genoeg.
Ja.
Op welke datum was het?
Nou, op 6 augustus 2020. Dus zo heel lang is het geleden is het nou ook weer niet.
Een verjaardag van mijn zoontje.
Oh, wauw. Grappig. Ik had dus echt al heel erg veel gedaan. En op een gegeven moment wat er dus ook gebeurde, steeds als ik in een baan zat, die ik dus had bedacht dat ik die moest en dat het leuk moest zijn, in ieder geval goed moest zijn voor mijn ego of wat dan ook.
Ja.
Ik werd ook altijd... echt Hosanna binnengehaald. Want ik kan altijd best wel leuk dat die sollicitatieprocedure van kon ik me wel prima voordoen. Een van mijn beschermers of beschermingsmechanismen is ook overschreeuwen en gewoon ik kon heel goed doen alsof. Dus die kon ik heel goed inzetten. En dan dacht ze, nou, dit is een goeie, had goed gestudeerd en alles op orde, top. Dit wordt een topper. We hebben een goeie binnengehaald. Maar op het moment dat ik moest starten, dan kwamen al die onzekerheid kwam boven, die faalangst kwam helemaal boven. Want een beetje kletsen dacht ik, oh, dat kan ik wel. Maar het echt doen, het echt werken, daar ben ik niet voor geschikt. Dat kan ik helemaal niet. En dan bam, kwam dat op me neer. En dan durfde ik gewoon niks meer te doen. Dus ik sloeg gewoon volledig dicht. Dus je hebt mensen die worden perfectionistisch. Ik had de faalangst variant. Toch wel echt minder praktisch. Nee, die andere is natuurlijk ook helemaal niet praktisch. Maar dus heel vaak werd ik ook na de eerste contractperiode ontslagen. Want ze dachten, we hadden een leuk spontaan iemand binnengehaald en die zit nu in een hoekje niks te durven. Dus dat is niet top. En ik dacht natuurlijk zelf ook, wat is dit? Hoezo kan ik wel gewoon normaal met mijn vrienden en normaal een gesprek voeren, gewoon tijdens de sollicitatie in, durf ik nu geen presentatie te geven en me helemaal niet te laten zien en zo. Dus ja, op een gegeven moment dacht ik wel, dit gaat niet werken. Mijn bestaanszekerheid kwam in die zin ook wel in het geding. Tuurlijk kon ik weer een nieuwe baan zoeken. Nou, hetzelfde riedeltje heb ik ook. Ik denk wel een keer of 5, 6, 7. Ik weet het niet eens precies. Maar ja, op een gegeven moment dacht ik, dit gaat gewoon niet werken. Maar ik had dus ook al soort van alles gedaan op het gebied van zelfontwikkeling voor mijn gevoel. 100 boeken gelezen, nou, coaches, therapeuten, noem maar op. Wat dan wel? Nou, op een gegeven moment was ik echt wel de wanhoop nabij. En mensen zeiden ook van, ja, maar wat jij zoekt, dat bestaat volgens mij helemaal niet. Dit is het gewoon in het leven. Dus doe het er gewoon mee. En ik ben wel echt blij dat ik altijd heb gevoeld, nee, maar dat klopt niet. Het hoeft echt niet zo te zijn. Je hoeft niet zo erg tegen de stroom in te moeten zwemmen en zo. En toen heb ik me ingeschreven in een persoonlijk leiderschapstraject. Wat iemand anders ook had gedaan. En die zei, ja, het was echt wel leuk. En ergens in dat weekend, het waren 2 weekenden, was het dus echt een moment. En als ik het beschrijf, dan voelt het altijd een beetje Amerikaans of zo. Maar ik stond daar en ik moest opschrijven van... Ik ben fantastisch, zoiets. Maar je mocht het pas opschrijven als je het echt voelde. En ineens voelde ik het, liep ik naar dat papier, ging ik het opschrijven. En toen was het alsof, ja, letterlijk alsof er gewoon een soort van lichtstraal vanuit boven door mijn hoofd ging in mijn hart. En die knalde open en die ging naar mijn tenen. En toen voelde ik dus heel super duidelijk, ik ben goed genoeg. En toen moest ik heel hard huilen. Aan de ene kant van verdriet, van wow, wat heeft het me wel niet gekost dat ik dit al die tijd niet heb gevoeld. En ook van dankbaarheid, van wauw, na 15 jaar zoeken is het dan toch, het bestaat, het is er. En ik had gewoon ongelijk al die tijd, het klopte gewoon niet. En ja, dat was echt zo mooi. Maar ik dacht dus dat iedereen in die training dat had. Dat ik denk, dit is gewoon dat die training is gemaakt. Maar dat bleek dus niet zo te zijn. Bij mij was het wel echt... Ja, ik denk nu nog steeds dat al die dingen die ik daarvoor had gedaan... Dat die daar gewoon samenkwamen. En dat ik het toen eindelijk kon voelen. Want daarvoor was het allemaal heel rationeel en met mijn hoofd. En ik begrijp het. Maar ik voelde het totaal niet. En daar kwam het gewoon samen. En ja, dat was wel echt zo'n moment.
Ja. Wauw. Dat klinkt ook echt gewoon... de hemel brak open. Nou, ja, zo klinkt het gewoon. Ja, zo was het waarschijnlijk ook voor je. Ja.
Ja. En ik kwam daarna thuis bij ik woon samen met mijn vriend. En ik had heel weinig geslapen, dat hoorde ook bij het weekend. En ik had gewoon, hij zei, wow, heb jij drugs gebruikt of zo? Mijn ogen waren echt, pooieuw. En dat is nog 5 weken gebleven.
Wow.
Ja, het was echt lijp.
Wauw.
Dit was echt een hele ervaring.
Maar jij was dus de enige die zo'n openbaring daar had.
Ja, daar kwam ik dus later achter. Ik denk, nou jongens, we're in this together. Wat vet dat we dit allemaal hebben meegemaakt. En toen ging je dus daarna een beetje over praten. En iedereen zat zo, wat? Nee, ik vond het hartstikke interessant en mooi. Maar nee, dat heb ik niet ervaren. Oh, oké. Okay. Dus dat, ja.
Nou, maar het is maar goed dat je dat niet wist, denk ik, op het moment zelf.
Ja. Nee.
Dat kan je ook weer beïnvloeden. Maar wat fijn dat je dat echt zo hebt mogen ervaren.
Ja. Zeker.
En sindsdien is het dus gewoon, is je leven gewoon veranderd.
Ja. 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 Ja, van die grijze sluier en van echt, ik voelde echt als een gevecht. En inmiddels weet ik dat de overleefmodus is. Toen wist ik dat allemaal niet, toen voelde ik het alleen. Maar ja, dat is echt...
Ja, alsof je rugzakje ineens, alsof je die afgooit, bij zo'n spreken.
Echt, ja.
Heb jij momenteel genoeg tijd voor jezelf? En dan echt me-time, hè? Naar de wc in de baasentijd, dat telt niet. Wanneer heb je voor het laatst gejournald? Je thee warm gedronken, een bad genomen of een massage geboekt? Als dit echt al een hele tijd geleden is geweest, dan is het hoog tijd voor een kickstart van je self-care practice. Met slechts 5 minuutjes per dag zorg je eigenlijk al voor een wereld van verschil. Van je hoofd vol met to-do-lijstjes naar een hoofd met rust en ruimte. Om te genieten van de kleine magische momenten in het leven.
Ja, en heb je geen idee hoe je moet beginnen? En heb je een liefdevolle schop onder je kont nodig? De meest laagdrempelige selfcare challenge voor drukke mensen staat voor je klaar. Juist goed uitvoerbaar als jouw leven in beslag wordt genomen door je werk, kinderen en de 1001 dingen op je to-do-lijst. Meedoen kost €24,99, maar met de code PODCAST, met hoofdletters, doe je mee voor slechts €9,99. Gun jij jezelf die 5 minuutjes per dag? Je kunt je nu aanmelden op sacredschool.nl en vandaag nog beginnen.
En is dat het moment geweest dat je begon aan zeg maar je nieuwe pad? Dat je de coachopleiding ging doen? Of is daar nog iets tussen geweest? Hoe is dat gelopen?
Ja, ik was toen al uitgevallen op werk, dus ik had toen een overspannenheid. Dus ik had nog getwijfeld of ik naar het weekend moest gaan, want ik was veel aan het slapen overdag en zo. Ja. Toen zei die vrouw, ja, kom nou maar gewoon. En lukte gewoon helemaal prima dat hele weekend.
Ja.
Maar daarna wel weer, ik was wel gewoon echt overspannen. Maar ja, toen heb ik wel toen bedacht, oké, maar ik ga dus gewoon niet meer terug.
Nee.
Dus ik ga nu die coachopleiding, die kwam toen gewoon. En toen ben ik dat gaan doen en vervolgens ook hypnotherapie. Ja, en toen ben ik gewoon vanaf daar verder gegaan. Ja, dus het was echt zo'n markering, ja. Dat ik ook dacht, ik ga het ook niet meer anders doen, ook niet. Dit is complete onzin wat ik aan het doen was. In ieder geval voor mij.
Mm-hmm. Ja.
Voor mijn collega's, die waren hartstikke happy. Het was op zich een leuke baan, maar niet voor mij.
Maar niet voor jou.
Nee.
Wauw. Ik kan zelf helemaal niet herinneren dat het voor mij zo'n duidelijk moment was. Maar dat het veel meer... Ja, als een proces is gegaan wat in gang is gezet. En nu begeleid jij ook mensen bij dit stuk?
Ja. Ja, ja, daarna heb ik natuurlijk ook wel gedacht, oké, wat is hier gebeurd?
Ja.
What the fuck eigenlijk, wat was dit? En toen ben ik eigenlijk heel precies gaan terugkijken van, oké, wat heeft er nu toe geleid dat dit moment is ontstaan? En ik ga dus ook, ik heb inderdaad er een programma van gemaakt. En ik ga niet beloven dat iedereen zo'n moment heeft. Maar bij mij was het dat ik zoveel jaar, zoveel kennis had opgedaan en zoveel had gelezen. Maar ik kon het niet echt, ik deed het met mijn hoofd.
Ja.
Dus ik wist superveel, maar ik voelde eigenlijk daar niks van. Dus pas toen ik heb toen eigenlijk in dat moment gevoeld van, ik ben het nu gaan ervaren. En vanaf dat moment ook dingen inderdaad gaan doen, ervaren, beleven, in plaats van begrijpen. Mm. Ik was heel erg van begrijpen. Ik kon een meditatie doorlezen en denken, ik begrijp waar ze naartoe willen. En daarmee vond ik wel dat wel goed was. Dat die meditatie, dat ik die wel had geowned, zeg maar. En ja, ook best wel extreem eigenlijk. Maar ja, vanaf dat moment dacht ik, nee, het gaat dus om ervaren. En toen heb ik zo'n beetje alles wat ik al had gedaan opnieuw beleefd of zo. Dus ik ben wel weer best wel veel gaan lezen, maar op een hele andere manier.
Ja.
Ja, en toen heb ik uiteindelijk gekeken van wat is het nou geweest. En daar heb ik een programma voor gemaakt waarin ik mensen helemaal meeneem in alle stappen die je nou, moet, met echt aanhalingstekens, maar kan doorlopen om te komen bij het gevoel, ik ben goed genoeg.
Ja. Ja, heel kenbaar trouwens ook hoor, over dat cognitieve stuk, dat je het daar allemaal wel even mee redt. Ja. Maar ja, dat is ook gewoon een beetje de maatschappij, hè?
Ja.
Dat alles gewoon met ratio en wetenschap bewezen kan worden. En alles wat daar buiten valt, dat is natuurlijk niet altijd meetbaar en daarom bestaat het niet. Zo is een beetje het uitgangspunt van wetenschap en dat hebben we natuurlijk op een voetstuk gezet in deze hele maatschappij. Maar ja, je merkt vanzelf, er zijn zoveel mensen die hiermee struggelen en gewoon generaties die niet hebben leren voelen. En daar hebben we het de vorige podcast ook een beetje over gehad natuurlijk. Maar het is gewoon zo ontzettend belangrijk om wel te voelen. Ja. Dus ja.
Ik vind het ook super tof dat volgens mij in elke aflevering die we hebben gemaakt, dat het voelen weer terugkomt.
Ja.
Want dat is waar het gewoon begint.
Ja.
Je kan niet jezelf in die mate ontplooien als je niet kunt voelen. En als je niet kunt waarnemen eigenlijk wat er nou van binnen gebeurt.
Het is ook zo'n... ik vergelijk het met mijn baby. Dat is een heel makkelijk voorbeeld, omdat het nu zo actueel is. Maar een baby, die kan nog niet denken met woorden, want die heeft die woorden nog niet geleerd. Dus het enige wat een baby doet, wat wij allemaal zijn geweest, we zijn allemaal baby's geweest, is voelen. En vanuit dat voelen ontstaat er gewoon het leven, het reageren op, het communiceren ook. Maar het begint met voelen en ja, dat is gewoon best wel gek eigenlijk dat we dat hebben weggestopt. Het slaat maar eigenlijk nergens op.
Ik denk niet zozeer dat we het hebben weggestopt. Ik denk dat het in die tijd is afgestompt.
Ja.
Als er niet accuraat gereageerd werd op jouw letterlijke schreeuw om hulp.
Ja.
Hè, want een baby die voelt niet die honger, die is de honger.
Ja.
Een baby voelt zich niet alleen, die is het alleen.
Ja.
Die heeft gewoon letterlijk een schreeuw om hulp. En als daar niet op gereageerd wordt, dan wordt er eigenlijk aangeleerd dat je het dat niet mag voelen.
En dat je daar niet op kan vertrouwen en dat er dan iemand op reageert.
Precies, dat je dus niet in je behoefte wordt voorzien.
Ja.
Dus we krijgen dat eigenlijk gewoon al heel snel mee.
Ja, en dat is inderdaad de onbewuste imprint.
Ja.
En vervolgens word je 3, 4, 5, 6, 7. Ja. En dan ben je het huilen en dan is het stel je niet zo aan.
Ja.
Je doet het altijd zo moeilijk. Dus je krijgt continu een soort van cues. En heel veel mensen, natuurlijk niet iedereen. Ik wel. Om eigenlijk dat te voelen dat het in ieder geval niet goed is, dat er geen ruimte voor is. En ook wel, ik werd ook niet geholpen met mijn gevoelens. Ik weet niet hoe dat voor jullie was, maar als ik dan klein was en dan voelde ik natuurlijk heel veel met die broers en dan, ik voelde echt van alles. Maar dat was allemaal aanstellerij, onzin. Dus ik wist ook letterlijk niet wat ik daarmee aan moest.
Ja.
Dus ik heb alleen maar geleerd omdat ik gewoon een jankerd was, dat het allemaal mijn fout was. En dat is dan ook totaal wat ik dus meenam. Dus voor mij was voelen inderdaad gewoon een slecht idee. En dan werd het ook nog eens echt wel afgeleerd.
Het schaamt op.
Heel, ja.
Ik kan me dus herinneren, ik heb een jaar of 3 geleden een hypnosessie gedaan. En daar ging ik dus ook terug, want we gaan nu echt een themaatje in hoor. Ja. Ik ging dus ook terug naar groep 1. En dat ik dus op school kwam voor het eerst. En dat zijn dus herinneringen die ik dankzij die hypnotherapie sessie weer heb ervaren, maar echt gewoon vergeten was. En het was niet eens zo heel bijzonder wat er gebeurde, maar ik ging dus naar de kleuterklas. En ik werd daar door mijn moeder achtergelaten van, nou ja, hier is je schooldag en de eerste dag. En daar is ze heel even gebleven en gekletst. Maar het was de bedoeling dat ze ook weer ging. En ik ben toen als, gewoon die emotie, ik zie het echt als een soort van ontploffing in mezelf. Maar ik durfde het niet aan de buitenkant. Ik moest wel huilen, maar ik heb het niet echt kunnen uiten. Dus aan de binnenkant ging het imploderen. Ja. Dus ik weet nog gewoon zo goed, en dat is dus in die hypnosessie naar voren gekomen, dat ik op zo'n stoeltje ging zitten in de kring. En dat ik daar dus mezelf moest gaan reguleren als klein kind van 4. En dat ik gewoon niet wist wat ik met die wervelstorm in mijn lijf aan moest. En dat het natuurlijk na een minuut of 10 wel afzwakte. Mm-hmm. Maar dat ik daar gewoon ook echt een imprint heb gekregen van... ja, emoties moet je maar niet laten zien. Want er is toch geen ruimte voor niemand die daarop reageert. En mijn moeder heeft dat echt niet zo bedoeld. En ik heb het volgens mij ook later met haar over gehad van... hé, hey, ik heb dit en dit tijdens een hypnosessie meegemaakt. En hoe was dat eigenlijk echt gegaan, die eerste schooldag? Weet je dat nog? En nou goed, uiteindelijk ben ik gewoon... ja, wat jij zegt over een emotioneel kind zijn. Man, ik kon echt om het geminste en geringste gaan huilen. En janken omdat ik dat gewoon voelde. En dan die schaamte die daarop lag. Oh mijn god. Ik gewoon, en daardoor begon ik mezelf ook stom te vinden dat ik dat voelde. Ja. En dat is echt heftig geweest. Maar ik, gewoon om het weer even wat in perspectief te zetten... ik weet zeker dat al die ervaringen die ik heb meegemaakt... en waarschijnlijk ook die jullie hebben meegemaakt op jullie eigen pad... die hebben er zo voor bijgedragen dat ik nu ben waar ik nu ben. Dat ik gewoon juist hiervan mijn werk heb gemaakt. Ja. En eigenlijk gewoon dankbaarheid kan voelen nu... voor al die momenten dat ik me echt kut heb gevoeld. Ja, ja. En schaamte heb gevoeld. Ja. En tranen heb weg zitten slikken. Ja. En... gewoon, ik weet nog gewoon het racende gevoel van dat door je lijf heen gaat. Die adrenaline als het ware. Omdat je gewoon niet de ruimte krijgt om te doorvoelen wat er doorvoeld mag worden op een gezonde manier. Dus ja.
Ja.
Ik denk ook dat heel veel mensen die dit luisteren dat het misschien ook wel herkennen.
Dat weet ik wel zeker.
Ja. Stel je niet zo aan dat je dat tegen jezelf loopt te zeggen. Zelfs omdat je het zo vaak gehoord hebt.
Ja,
ja, dat is ook wat er gebeurt. Hè? Ja. Die stemmen ga je ook weer... ja. Dat worden je eigen kritische stemmetjes in je hoofd.
Ja.
Waardoor ze lekker voort kunnen leven.
Ja.
Totdat ze dus doen wat wij allemaal doen.
Ja.
Daarmee aan de slag gaan.
Ja, precies.
Ja.
Ja, want bij mij kwam er net ook naar boven dat ik... volgens mij was ik 18 toen ik mijn eerste, zeg maar, serieuze vriendje kreeg. Dat was volgens mij een relatie van 3 jaar. En die zei inderdaad gewoon letterlijk, als ik vertelde hoe ik me voelde, dat het onzin was. Het was niet zo. Het was in zijn perspectief was het niet zo, dus bestond het niet. En ik heb dat heel erg vaak gehoord, ook gewoon toen ik jonger was. Van ja, maar hoe jij het ziet, zo, dat is niet zo, het bestaat niet zo. En ik weet nog dat toen ik dat zeg maar in die relatie ook terugkreeg, dat voor mij wel een moment was dat ik een soort van... onbewust voor mezelf besloot, oké, dan praat ik maar gewoon niet meer over hoe ik me voel. En vlak daarna, ik denk een jaar of 2, 3 daarna, ging het ook niet zo goed op de werkplek waar ik toen werkte. En ik weet nog heel erg goed dat ik daar in een gespreksruimte zat met een coach en volgens mij zelfs de directeur. En dat ik echt aan alles voelde van nou, ik voel me zo onder druk gezet. Ik moet er zo erg van huilen. En dat ik het zo aan het wegdrukken was.
Ja. Yeah.
En dat ik achteraf te horen kreeg. Hoe zeiden ze nou dat ze me apathisch vonden? En dat ik dacht, ja, vind je het gek? Vind je het gek? Ik ben juist zo gevoelig. En ik heb mijn hele leven te horen gekregen dat je dat niet... ja, dat moet je niet laten zien. Want hè, dat is onzin. En wat jij voelt, dat doet er eigenlijk niet toe. En dan druk je het weg. En dan word je apathisch gevonden. En er kwam zo'n kortsluiting in mijn hoofd. Wat is dit voor gekkigheid, weet je wel? Je mag niet je emoties laten zien, maar je mag ze ook niet onderdrukken. Wat moet ik dan, weet je wel?
Wat dan wel?
Wat dan wel, ja.
Blijkbaar misschien een van de hele keurige... ja. Een kleine, zo'n maxima traan misschien.
Zo'n wegpinken, zo.
Ja.
Ik vind dit niet zo prettig.
Ja, ja precies.
Ik ben heel emotioneel, maar dan... ja.
Maar dat was zo... voor mijn gevoel was dat zo...
kindjesbuiten.
Ja, kindjesbuiten. Dat stond zo haaks op elkaar. Ja, het staat ook heel haaks op elkaar. En dat was zo'n moment van... ik weet niet, ik werd daar echt een soort van in mijn ziel geraakt. Van ja, wat wil de wereld nou? Wat moet ik nou? En dan ben je 24 jaar of zo, weet je wel.
En toen, wat heb je toen gedaan? Ben je daar weggegaan qua werk? Of?
Ik ben daar... moet ik heel even denken. Ik ben daar vlak daarna wel weggegaan. Dat heeft niet heel lang geduurd. Ik heb het wel heel lang volgehouden, want ik ben wel iemand die heel erg, ja, toegewijd is, dat is het juiste woord. En heel erg loyaal, ook naar mijn werkgever. En elke keer weer schouders eronder proberen en weer gaan. En weer en mezelf opbeuren en weer door en door en door. Maar uiteindelijk ben ik daar wel weggegaan. En toen heb ik ook een paar maanden niet gewerkt. En daar zat bij mij ook een heel, ja, gevoel van schaamte ook op. Weet je, ik was werkloos en ik kreeg een uitkering. Dat vond ik heel erg. Dat vond ik echt heel erg. Terwijl, ja, je nu denk ik daar heel anders over. Maar op dat moment vond ik dat echt, ja, voelde ik me heel erg, ja, heel erg niet goed genoeg.
Ja, ja.
Ja. Ja. Want kijk, ik kon niet eens een baan behouden, weet je wel. En ook gewoon niet aan nieuw werk komen. En uiteindelijk was ik wel ergens gaan werken, was ik binnen een maand ook weer weg. Want daar was ik ook niet goed genoeg. Want eigenlijk wat jij net zei, dat je in het gesprek heel erg aan het overcompenseren bent. Dat deed ik daar ook. Van neem me alsjeblieft aan. En kijk hoe goed ik ben. En ik ben leuk. En ik kan dit en ik kan dat. Ik ben sociaal. En ik was daar aan het werk. En dat kwam er gewoon niet uit. Dat kwam er echt niet uit. En dus was ik gewoon na 2,5 week zei. Dus van ja, we zien gewoon dat het niet uit je komt. Dus ja, we laten je weer gaan. En dat was wel echt ja, een flinke deuk ook wel in mijn zelfvertrouwen.
Ja, is het dan, ik herken totaal wat je nu zegt. Ik had dan, bij mij was het ook heel vaak dat ik dan voelde van, zie je wel?
Ja.
Zie je wel? Ik ben dus inderdaad niet goed genoeg. Wat, ja, nog een soort van extra. Voelde jij dat dan ook, dat ze na 2,5 week, ja, zeiden van nou,
ja. Ja, en in die periode was ik bezig met een opleiding en dat ging ook niet lekker. En ik wilde er eigenlijk mee stoppen. En mijn ouders hadden zoiets van, ja, maar je moet het afmaken. En toen dacht ik, dat zie je nou wel. Ik kan ook aan niemands verwachting voldoen. Dus dat was wel, ja, dat was zeker
een pittige tijd.
Dat zie je nou wel, ja. Ja, en ik ben wel heel erg mijn ouders dankbaar. Want die hebben toen, zij hebben een coach voor mij ingezet in die periode. En omdat ik natuurlijk bij dat ene werk weg was gegaan en ik was daar net mijn afstudeerfase ook ingegaan. Maar ja, het ging gewoon niet daar. Dus ik moest daar weg. En toen kreeg ik een nieuwe werkplek. En toen moest ik natuurlijk dat afstudeeronderzoek nog gaan doen. Maar ik had nul motivatie om mijn opleiding af te maken. Want ja, het ging toch niet werken. En toen hadden ze voor mij een coach ingezet. Die echt een studiecoach. Die is met mij. Maar eigenlijk, ja, wat hij deed, dat was een oudere man. Ik weet ook niet meer hoe die heet. Ik zie hem nog wel helemaal voor me. En mijn eerste reactie toen ik die man was, of toen ik die man zag, was, ik draai me om en ik kom nooit meer terug. Maar wat hij deed was echt heel erg waardevol. Want ik deed een social work opleiding. Nou, daar leer je natuurlijk heel veel reflecteren. En hij pakte dat stuk heel erg mooi op. En hij deed allerlei testen met mij om inzichtelijk te krijgen waar mijn kwaliteiten zaten. En toen kwam ik erachter van, oh, ik kan eigenlijk heel veel dingen wel. Want ik herkende ook wat hij zei. En dat is voor mij echt wel het setje geweest wat ik nodig had om daar weer in door te gaan. Toen kwam ik op een werkplek terecht waar ik wel heel erg mijn draai kon vinden. En ook heel erg tot mijn recht kwam.
Ja.
En toen ging alles eigenlijk een beetje rollen. Maar het was wel een periode dat ik wel echt heel erg aan mezelf aan het twijfelen was.
Ja, en ja, heel erg aan het zoeken.
Heel erg aan het zoeken.
Wat is mijn plek? Ja. Eigenlijk ook best wel een moment als je het zo zegt.
Ja. Maar het was niet één moment. Dat is een periode van misschien wel 8 maanden geweest.
Ja, precies.
Ja.
Wat ik me nou afvraag, hè, wat betekent het nou om goed genoeg te zijn?
Ja.
Want je kan, kijk, wij zijn er alle drie denk ik wel, als ik voor jullie mag spreken, van overtuigd dat je goed bent zoals je bent.
Ja.
Maar dat betekent niet dat je goed bent op elke plek waar je zit. Dus die bedrijven, die natuurlijk, en de kwaliteiten die je zelf hebt, wat je hebt ontwikkeld, je talenten en je skills.
Mm.
Maar ook, is het echt de bedoeling dat dit jouw werk is en dat jij daar, ja, je moet de juiste grond hebben.
Ja.
De juiste om in te groeien, om in te wortelen. Ja. En dat vind ik zo interessant, want het is inderdaad een zoektocht van, nou ja, vooral op die leeftijd, hè. Er wordt van je verwacht dat je op je 12e al weet van, nou, als ik straks, ik wil dit gaan doen op de middelbare school, omdat ik dit en dit wil worden. Ja, echt rot op, dat kan je niet vragen aan een kind, maar dat wordt wel gevraagd aan een kind.
Ja.
Maar ja, het is een zoektocht van wat wil je nou met je leven? Hoe wil je het invullen? Hoe dat je en een gelukkig leven leidt en dat je bijdraagt en gewoon die wens, die innerlijke spark die je hebt. Hoe kan je dat uitdragen? En ja, dan mag je eigenlijk dus in mijn optiek gewoon heel veel foutjes maken. Je mag echt de verkeerde baan kiezen en het voelen en het doormaken. En er wordt gewoon niet zo open over gesproken dat een mogelijkheid is en dat het ook oké is. Het is allemaal zo serieus, hè, die hele wereld.
Ja, dat je geen verkeerde keuzes mag maken, inderdaad.
Ja, rot erop.
Ja.
Juist van je fouten leren.
Ja, precies. Dat je een opleiding begint en dat je die moet afmaken. Ja. Want je bent eraan begonnen. Maar nee, zo werkt het niet.
Nee.
Gaandeweg kan je erachter komen dat je een weg in bent geslagen die helemaal niet past.
En ondanks dat je daar dan geld aan uitgeeft, want een opleiding kost geld, ook als het niet heel erg veel in verhouding in Nederland vanwege alle subsidies.
Ja.
Maar toch, je geeft toch al gauw, weet ik veel, wat een opleiding kost, een jaar, €1600 of zo.
Nou, iets meer denk ik.
Ligt eraan wat je doet. Ja. Maar ja, dat is natuurlijk dan een soort van een ego-deukje. Shit, ik heb er geld aan uitgegeven, bla bla bla.
Ja.
En andere investeringen, je tijd, je moeite, je boeken gekocht, alle uren, de lessen die je hebt. Het voelt dan alsof je een jaar weggooit. Maar dat is natuurlijk niet zo.
Nee.
Ik denk dat bij dit stuk ook de verwachtingen van anderen heel erg meespelen.
Ja?
En vooral je ouders, denk ik.
Vooral ouders, denk ik ook, ja. Maar jouw eerste vraag van wat is goed genoeg?
Ja.
Want ja, je bent natuurlijk niet goed genoeg om en de CEO van noem maar leuk bedrijf en iets anders. Maar daar gaat het volgens mij helemaal niet over. Het gaat puur over je innerlijke gevoel van jezelf goed genoeg vinden. Want goed genoeg waarvoor? Wat is dat? Maar het is voor mij echt puur voor jezelf. Dat ik tegen mezelf kan zeggen, ik ben gewoon goed. Ik ben gewoon goed genoeg om gewoon te doen wat ik wil. En als ik het dan zo even op mezelf betrek, is dat ook vanuit het gevoel van ik ben goed genoeg, is het ook veel makkelijker een keuze maken van wat je wil gaan doen.
Ja.
Want juist daarvoor wilde ik dus van alles zijn in banen die nergens op zoeken voor mij. Mm. En daardoor het gevoel niet goed genoeg te zijn, was ik mezelf om me in gekke dingen aan het wringen. En zo voelt het toen jouw verhaal hoorde, voelt dat ook een beetje. Je wil zo graag iets zijn wat je gewoon niet bent. En toen ik voelde, dit is gewoon wie ik ben en dit is gewoon helemaal goed, dan is het zoveel makkelijker kiezen voor wat wel de bedoeling is, wat wel je pad is. Maar daarvoor hoorde ik het, dus las ik wel in boekjes van volg je pad en je moet gewoon je bedoeling volgen. En dacht ik, waar gaat dit over? Waar hebben die mensen het over? Hoe kan ik dat voelen dan? Ja, ik was er zo ver vandaan.
Eigenlijk doe je dat al automatisch. Dan geloof ik dat echt van nature al is wat we doen. Juist doordat we ook dat soort nare ervaringen meemaken van banen die niet helemaal kloppen en mensen die je veroordelen voor de foutjes die je maakt. Of gewoon, dat is het pad. Alleen in vaak van die boekjes, happiness-achtige artikelen. Niet om die journalisten natuurlijk te bashen, helemaal niet zelfs. Maar dan wordt het natuurlijk op een bepaalde manier verpakt. Soms mist die diepgang dat je dus ook dat je dus die omdwaling hebt. Dat ook een onderdeel is van het pad.
Ja.
En ik denk ook bij het jezelf goed genoeg vinden, jezelf ook goed genoeg kunnen reguleren op de momenten dat je dus niet helemaal jezelf, even tussen aanhalingstekens, in je kracht voelt staan.
Ja.
En dat het dan ook oké genoeg is dat jij oké bent als je een foutje maakt. Of dat er gewoon mag zijn en dat je daar ruimte aan kan bieden. Alleen ik kan me ook voorstellen dat dat niet op het moment zelf kan.
Mm-hmm.
Dus stel je voor, ik weet nog heel goed dat ik een Nederlandse lerares had en ik voelde bij haar heel veel emoties. En waar het precies vandaan kwam, weet ik ook niet. Maar ik heb het gevoel dat ik haar emoties overnam. Die gewoon iets in haar om haar heen hing, waardoor ik echt instant moest huilen. Ook al vroeg ik, wil je nog even vertellen wat het huiswerk was? Weet je wel, zoiets banaals. En ik schaamde me natuurlijk dood. Het liefst wilde ik helemaal niet aan haar vragen wat ik wilde weten. Maar waarom kwam ik hier ook alweer op? De ruimte. Ja, ik voelde dus op het moment dat ik dan bij haar stond, dat ik die schaamte heel erg voelde. Maar eigenlijk had ik dus gewoon naderhand een momentje moeten kunnen pakken waarin ik dat ging doorvoelen.
Ja.
Wat is er nou werkelijk aan de hand? En reflecteren inderdaad. En dat heb ik nooit geleerd tot ik in het zelfontwikkelingswereldje kwam.
Mm-hmm.
En En dan ga je het uitproberen. Ja. Van, hoe is dat dan? Weet je wel? Gewoon zitten met jezelf en voelen. Mm-hmm. En dat is ook eng.
Zeker, ja. Maar dan, dat bedoel ik daarnet denk ik een beetje. Kijk, als je eenmaal in die wereld zit en het belang van voelen, want voor mij was dat hele voelen echt super nieuw. Ik kan me gewoon nog heel erg herinneren toen ik daar niet was. En achteraf kan ik zeggen, ja, die zoektocht met die banen, ja, dat heeft me geleid tot mijn pad. En achteraf is het een mooi verhaal.
Ja.
Maar toen ik daarin zat, dacht ik, wat de fuck moet ik met mezelf, met mijn leven?
Ja.
Wat een mislukking, want zo voelde dat. En iedereen die ging wel gewoon lekker die baan doen en met zijn mooie leaseauto. En ik dacht maar, shit man, ik kan die baan niet houden, wat moet ik? Maar dus ook, ja, ook voor mensen zeg maar die nog niet dat reguleren kunnen en kunnen voelen en weten hoe ze moeten voelen, maar inspirational quotes lezen en denken, waar gaat dit over?
Mm-hmm.
Ja, ik snap dat wel.
En
leren voelen is ook heel moeilijk, of is niet eens moeilijk, maar is heel eng. Maar we kunnen allemaal daarmee beginnen. En om daar een beetje praktisch te maken, want ik kan me gewoon nog zo herinneren hoe ik me daar dus in voelde, om gewoon niet heel je agenda vol te plempen. Want ik had ook alleen maar sociale dingen, drankjes drinken in het weekend. Ik had ook helemaal geen tijd om te voelen. En achteraf zie ik, wat dat deed ik natuurlijk bewust. Dat zou me ook bijzonder slecht uit zijn gekomen om wel te voelen. Want wat voor beerput zou er dan wel niet open gaan?
Maar
Dat is wel, ja, volgens mij het begin om gewoon ruimte voor jezelf te gaan maken.
Ja. En dan hoef je niet eens heel bewust te gaan zitten, maar gewoon jezelf even vervelen, weet je wel. Dat je op de bank zit en naar buiten staart en dat de ruimte voelt om dat gewoon alleen al te doen. En dan, dat is al een begin.
Ja, zeker.
Ja.
Ja, ik denk, dat is wel grappig, maar ik denk dat de hele periode dat we in een lockdown zaten, dat heel veel mensen toch eigenlijk ook wel iets moois gebracht heeft.
Ja.
Want inderdaad, je agenda was ineens leeg. En ineens waren we ons bewust van de impact die we maken op de natuur en de impact die eigenlijk het hele drukke bestaan op ons heeft. En ook al is er heel veel ellende uitgekomen, maar dat is ook wel weer de mooie kant van de afgelopen jaren. Want ik zie wel om me heen, en ik denk dat jullie dat wel herkennen, dat er gewoon steeds meer mensen heel erg bewust worden van wie ben ik, wat heb ik hier te doen. En inderdaad ook dat het stukje voelen steeds meer komt.
Ja.
Ja, en ja,
ja, ik we denk verspreiden dat wel als een olievlek, hè?
Ja, precies.
Ja.
Ja. Ja, en ik denk dat wat ik heel vaak hoor is, en ik hoorde jullie, volgens mij jou het net ook zeggen, Landa, van ja, ik ga gewoon even zitten met mijn gevoel. Maar ik denk dat voor heel veel mensen niet gewoon is. En echt dat ze geen idee hebben hoe je dat nou moet aanpakken.
Ja.
Dus heb jij daar misschien een tip voor?
Even goed nadenken. Dus als start zou ik zeggen, probeer je al bewust te worden van waarom, als je bijvoorbeeld je agenda heel erg vol plant, waarom doe ik dat? Wat, vaak ben je iets aan het vermijden.
Ja.
En alleen dat al gaan zien. Van, ik voel bijvoorbeeld, er zijn ook mensen die gaan eten als ze zich niet fijn voelen. Dus als je een beetje je misschien niet zo super fijn voelt en je loopt naar het kastje waar de chips staat, dat je even denkt, wat ga ik nou doen? Ga ik deze chips eten en waarom ga ik deze chips eten? En misschien denk je wel, omdat ik lekker wil chillen en ik heb daar heel veel zin in. Lekker doen.
Ja.
Maar dat je gewoon elke keer van alles wat je gaat doen, dat je daar bewust van bent. En een andere, van wat ook heel veel mensen, gevoelens zijn dus ingewikkeld en wat moet ik ermee? En de link tussen gedachten en gevoelens. Mm. Ik heb heel lang gedacht van ik voel iets en vanuit daar heb ik gedachten. Dus ik voel me onzeker en vervolgens denk ik, ik ben ook zo onzeker. Waarom ben ik nou zo onzeker? Maar zo werkt het dus niet. Het is dus andersom. Ja. En toen ik daarachter kwam, dacht ik, maar dit is een mooie tool. Dus elke keer als ik nu iets voel, denk ik, wat was mijn gedachte daarvoor? En dat is iets heel praktisch wat je eigenlijk elke keer kan doen. Dus als je je niet fijn voelt of wat dan ook, dat je denkt, wat waren mijn gedachten daarnet? Echt 2 seconden geleden, 3 seconden geleden. En als je daar steeds vaker bij stil gaat zijn, dan voel je dus dat je wel degelijk ook invloed hebt op je gevoel. Want soms kan je ook je daaraan overgeleverd voelen. Van jeetje, ik voel dat allemaal en wat moet ik er allemaal mee? Maar je hebt daar wel degelijk invloed op. Dus het gaat wederom weer om bewustzijn. Dat is toch altijd weer het ding. Maar dat kun je wel heel praktisch doen. Gewoon als je jezelf een handeling ziet doen, waarom doe ik het? En dus even nadenken, wat waren mijn gedachten voordat ik dit voelde.
Ja.
De tijd nemen dus.
Ja.
Ja.
Ja. Gewoon een pauze inlassen. Eventje, een korte pauze. Ja. Ik herken dat heel erg, naar het snoepkastje lopen, zeg maar.
Ja.
Ja, ik heb echt mee gestruggeld.
Ik heb het vaak als ik moe ben. En ik denk dat het voor mij een soort van verdringen is van moe zijn. Maar ook de sugar rush die me de energie weer geeft.
Ja. Ja.
Maar goed, dan weet je het dus al. En dat, en misschien kies je op dat moment wel voor van... I need this sugar rush. Ja, fijn, weet je. Voor mij is alles goed, maar het is wel lekker als je een beetje bewust daarvan bent.
Ja. En dat je jezelf dus niet veroordeelt.
Ja.
Als je het wel... Want ik kan me nog heel erg goed herinneren dat ik had vroeger echt van die vreetbuien. Ik kan het niet anders zeggen. Dat ik echt gewoon alles achter elkaar naar binnen stouwde. Op mijn slaapkamertje. En dan alle zakken en papiertjes verstoppen. Want oh jee, als iemand het zou zien... Maar dat ik me daar achteraf zo slecht over voelde en mezelf zo veroordeelde daarover. En dat ik echt, nou ja, dan sloeg ik mijn avondeten bijvoorbeeld over. Dacht ik, dan kan ik dat niet eten. Dat heb ik dan een soort van niet meer verdiend. En dat is zo killing, denk ik. En juist als je het hebt over...
loop dan.
Ja.
Ja.
En juist als je jezelf goed genoeg wilt voelen, dan mag je echt wel heel erg verdraagzaam. En heel erg vergevingsgezind zijn naar jezelf.
Ja.
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 Ja, het is ook gewoon leren lief zijn voor jezelf.
Ja. 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 En dat is ook wat mensen leren in jouw traject of programma. Hoe noem je dat?
Ja, programma inderdaad.
Programma. En wat is de naam ervan?
Jij bent goed genoeg.
Nice. Mm.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, dus je leert echt stap voor stap... Ook al, het gaat uiteindelijk over patronen, beschermingsmechanismen, overtuiging. Ik ben ook niet voor niks hypnotherapeut geworden, omdat ik echt heb gemerkt dat die overtuiging van ik ben niet goed genoeg zit op zo'n diepe laag. Want we hebben het natuurlijk al over gehad van toen we 4 waren, maar ook al eerder.
Ja.
Dat zit er zo ingebakken. Mm. Dan kan je dus op cognitief niveau jezelf gaan vertellen, ik ben goed genoeg.
Ja.
Je gaat het niet geloven.
Nee.
En met hypnotherapie... kun je dus ook bij die onderbewuste laag komen... en kunnen we dus ook in je onderbewuste dat zaadje terugplanten... van ik ben goed genoeg en vanuit daar dat weer laten groeien. Dus dan, dus aan de ene kant is het dus een cognitief iets... wat we in het programma doen. Dus echt stap voor stap er doorheen... door een heel aantal stappen van voelen... van patronen, van triggers, van overtuigingen. Maar ook zit daar dus een onderbewuste laag bij, eigenlijk in elke... module zit dat wel, om ook die onderbewuste laag mee te nemen, zodat je op het einde echt kan zeggen, ik ben goed genoeg en vanuit dit besef kies ik ervoor om te zijn wie ik ben en dat is, en dan kun je dus in die zin ook bijna een soort van nieuwe identiteit kiezen, zoals ik toen ook voelde, ik wil heel graag coach zijn en mensen helpen, dit pad. En dat heb ik toen gekozen en in gang gezet en nu ben ik dat. Weet je, toen had ik dat natuurlijk ook niet kunnen bedenken dat dan ook echt lukt. Maar dat, zo werkt het dus wel. Als je daar gewoon voor gaat staan en achter gaat staan, kan je dus gewoon worden wat je wil. Wat ik best wel vet vind eigenlijk.
Ja.
Ja.
Ja, en het is niet eens dat je dat per se helemaal zelf bedacht, maar het moet zo zijn.
Ja, zo voelt het wel.
Ja.
Ja.
Waar kunnen mensen meer vinden over dit programma?
Op de website www.houseofwholeness.nl. En op Insta kan je me volgen op Yvonne_Aerts. Dat zijn de twee kanalen.
Ja. Tof. Ja. Mm-hmm. Nou ja, als je het voelt, lieve luisteraar, ga lekker kijken. En volg je gevoel hier ook in. Want waarschijnlijk loop je al, als het je raakt, loop je al veel te lang hiermee.
Ja.
En we gunnen gewoon iedereen zo. Kijk, of het nou een openbaring is zoals jij hebt ervaren, Yvonne, of hoe het bij ons is gegaan geleidelijk. Maar ja, het levert je zoveel rust op.
Ja.
Het is zo fijn als je lekker kan doen waar je gelukkig van wordt. En dat betekent niet dat je alleen maar in de high vibe zit, helemaal niet. Maar je weet gewoon hoe je om kunt gaan met tegenslag, met onzekerheden.
Ja.
Als je niet op je plek zit. En ja, serieus, daar willen we toch eigenlijk gewoon allemaal naartoe.
Ja.
Dat is het.
Ja, ik gun echt iedereen... dat gevoel van goed genoeg zijn, zodat je het hoeft niet zo zwaar te zijn. Ik weet hoe zwaar het kan voelen en dat je denkt, dit is het. Nee, dat is echt niet zo. Het is ook voor jou is het mogelijk om gewoon een leven te leiden wat waar je naar verlangt en wat je echt leuk lijkt. Want het mag echt leuk zijn.
Ja. Ja.
En dat kan ook echt.
Ja. Dus, ja.
Mooie afsluiter.
Ja. Ja. Nou, heel erg bedankt voor
dankjewel.
Je openhartige delen van jouw ervaring. En
jullie heel erg bedankt.
Dankjewel. Ja, dat het maar de juiste mensen mag bereiken, hè?
Ja. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Sacred School podcast.
Ja, en als je het nou heel erg leuk vond om naar ons te luisteren, ik bedoel, je hebt toch tot het einde geluisterd, dan zouden we het enorm waarderen als je ons een review zou willen geven op Apple Podcasts en 5 sterren op Spotify, omdat je ons zo heel erg helpt meer mensen te bereiken.
Je kunt ons ook volgen op Instagram, namelijk op @sacredschool.nl. En natuurlijk een kijkje nemen op onze website www.sacredschool.nl. En daar kun je alles vinden over onze programma's en retreats gericht op zelfliefde, zelfontwikkeling en spiritualiteit.